Beste luisteraars van Radio Maria, in dit programma Heilige Getuigen gaan we vanavond verder met de lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Diest, geschreven door Pater Schoeters. En we zijn gekomen bij hoofdstuk 4, te Rome, bij onderwerp 4, toekomstplannen. Veel luisterplezier. In die voor de Roomse kerk zo donkere dagen is bij Jan Bergmans het verlangen opgekomen om eenmaal als almoezenier te mogen dienen bij de katholieke legers, die weldra ook in de Nederlanden hun krijgsverrichtingen zouden beginnen. In 1621 verviel immers het 12-jarig bestand en alles wees erop dat prins Maurits van Oranje, de oom van Frederik V, met kracht van wapenen zou beproeven de zuidelijke Nederlanden voor de Verenigde Provinciën en het Calvinisme te winnen. Het legeraalmoezenierschap lag trouwens in de traditie van de Vlaamse Jezuïeten. In 1587 reeds had Alexander van Parma hun de Missio Castrensis, de missie in de kampen, toevertrouwd. Een zware onderneming. De toenmalige legers bestonden immers hoofdzakelijk uit huurlingen, Walen, Duitsers, Ieren, Kroaten, Spanjaarden, Italianen. Allen bereid om te vechten voor wie ze het best betalen zou, en velen onder hen godvergeten boeven van de ergste soort. Hier was voor apostelijver zeker een taak weggelegd. De Jezuïeten zetten zich vastberaden aan het werk, spaarden nog hun zweet, nog hun bloed. In de slag bij Nieuwpoort werden 3 Castrenses door de Hollanders neergestoken. 10 van hen lieten hun leven voor Ostende. Vooral bij het verplegen van pestzieke soldaten zijn vele gevallen als slachtoffer van hun naaste liefde. Dat werd nu Bergmans ideaal. Hij had grote plannen, vertelt ons pater Cornelius a Lapide. Hij wilde leven en sterven op het slagveld als almoezenier van de soldaten die voor het geloof strijden. Zelf een flink soldaat, een vaandrig van Christus. Dikwijls besprak hij met Willem van Aalst de mogelijkheid om de protestanten in de Nederlanden terug te brengen tot het katholiek geloof. Gaarne zou hij daarvoor zijn bloed en zijn leven gegeven hebben. Ook zijn verlangen naar de China-missie is moeten wijken voor de grote nood van zijn vaderland. Hij moest zich intussen tevreden stellen met het gewicht van zijn gebed in de schaal van Gods beslissingen te werpen. Daarvoor werd hem door de paus zelf de gelegenheid geboden. Begin januari 1620 kondigde Paulus de V een jubileum af voor de rust en het welzijn van de Duitse landen. Mits men biechtte, vastte en in de aangeduide kerken bad voor de intenties van zijn heiligheid, konden de gelovigen de jubileumaflaat verdienen. Te voet, begeleid door kardinalen en prelaten, begaf de paus zich de 16 januari in processie van de Sint Maria degli Angeli-kerk naar de basiliek van Santa Maria Maggiore. 2 dagen later bezocht hij op dezelfde manier de Santa Maria Sopra Minerva en de Santa Maria dell'Anima. Ook fratel Giovanni heeft zonder twijfel met de hele communiteit van het Romeinse college gevast en de kerken bezocht voor de grote intentie: rust en vrede in het Duitse keizerrijk, weer één en katholiek, waarvoor ook iedere dag de litanie van alle heiligen gebeden werd. Vanzelfsprekend had hij ook aan Maria een voorname plaats in zijn toekomstplannen toebedacht. Voor hij als priester almoezenier in de kampen aan het werk kon gaan, moest hij na zijn filosofie nog 4 jaar besteden aan de studie van de theologie. Daar zou hij gelegenheid krijgen om met de pen te strijden voor Maria's eer. Hij had zowaar de gelofte afgelegd dat hij een boek zou schrijven ter verdediging en verheerlijking van haar onbevlekte ontvangenis. En met de voorstudie daarvan had hij reeds een aanvang gemaakt. Dat zou zijn aandeel wezen in de grote strijd welke sinds eeuwen de theologische scholen tegen elkaar had opgezet en juist weer in die dagen te Rome tot zo hevige uitbarsting was gekomen. Het pauselijk gezag had tot dan toe geen beslissende uitspraak gedaan in een zaak waarin voor- en tegenstanders zich even geestdriftig als hardnekkig met kracht van redenen teweerstelden. Het had er echter de schijn van dat de strijd eerlang beslecht zou worden. Uit verschillende landen, maar voornamelijk uit Spanje, waar Philips III de zaak in handen genomen had, werden bij de Heilige Stoel smeekschriften ingezonden om een dogmatische uitspraak ten gunste van de onbevlekte ontvangenis te bekomen. In 1616 stuurde Sevilla, de Spaanse Mariastad bij uitnemendheid, drie gezanten naar Rome om in haar naam bij de paus voor Maria's voorrecht op te treden. Op 31 augustus 1617 vaardigde Paulus V eindelijk een decreet uit, waarbij verboden werd voortaan nog in preken, lessen of openbare voordrachten de onbevlekte ontvangenis te bestrijden. Dat was echter slechts een disciplinaire maatregel, geen dogmatische uitspraak. Sevilla's afgezanden gaven zich echter niet gewonnen. Philips III zond hun een flinke helper in de persoon van de bisschop van Cartagena, Antonio de Trejo, die op 16 december 1618 te Rome aankwam. Toen Bergmans 14 dagen later zijn intrek nam in het Romeins college, werd daar druk geredekaveld over de bemoeiingen van de Spaanse gezanten en hun mogelijke kansen op succes. Jammer genoeg schenen in de loop van 1620 de zaken eerder een ongunstige wending te nemen. Paulus V vond dat de tijd voor een dogmatische uitspraak nog niet gekomen was en dat men het voorlopig kon doen met het decreet van 1617. De Maria-vrienden verdubbelden hun gebeden, ze deden de hemel geweld aan. Velen onder hen legden de gelofte af Maria's voorrecht immer te zullen verdedigen. De tegenstanders maakten daar zelfs een wapen van om hun gehoorzaamheid in twijfel te trekken. Maar in één aan de paus gericht vertoog nam de Trejo in mei 1620 op welsprekende wijze de verdediging der gelofte op zich. Bergmans was een van de velen die in deze aangelegenheid een verbintenis hadden aangedaan. Na zijn dood vond men onder zijn papieren een onbeduidend kaartje waarop hij had neergeschreven: "Ik, Johannes Bergmans, alleronwaardigste zoon van de Sociëteit van Jezus, beloof aan u en aan uw zoon, wiens tegenwoordigheid in het hoogwaardig sacrament des altaars ik geloof en beleid, dat ik altijd en immer, zo de kerk niet anders beslist, uw onbevlekte ontvangenis zal erkennen en verdedigen. Tot staving waarvan ik dit met mijn eigen bloed ondertekend en met het naamcijfer van de Sociëteit van Jezus voorzien heb, in het jaar 1620. Johannes Bergmans."
Thank you.
Onderwerp 5. Innemende heiligheid. Zo rustig en welgeregeld verliep Bergmans leven in de stille afzondering, die Sopra, dat de overste zich werkelijk voor hem niet de minste zorg hoefde te maken. Er ging soms een halve maand voorbij, vertelt pater Tesauro, zonder dat ik hem één woord te zeggen had. Ook met pater Tagliavia, de algemene overste van het huis, bleef zijn omgang aanvankelijk tot het strikt noodzakelijke beperkt. Hij had hem immers niets te vertellen, lachte hij, aangezien hij geen liefhebber was van speciale permissies en scrupels nog andere zorgen had, zodat het hem voldoende was 2 maal per jaar, gelijk de regel het voorschrijft, bij pater rector over zijn geestelijke aangelegenheden te gaan praten. Het natuurlijk gevolg van Jans bescheiden op de achtergrond blijven is geweest dat zijn overste te Rome hem niet aanstonds naar zijn volle waarde hebben geschat. Zowel als Tesauro hield Tagliavia ongetwijfeld Giovanni voor een zeer vroom en stipt en daarom ook alleszins voorbeeldige fratello. Maar tot geen van beiden schijnt aanvankelijk te zijn doorgedrongen dat op zijn doen nog een ander, zoveel verhevener predicaat van toepassing kon zijn. De eerste die dit besefte, schijnt wel pater Cecotti te zijn geweest, bij wie Bergmans om de 14 dagen rekenschap van geweten moest afleggen. Boven de haast ontelbare zielen waarmee ik als geestelijke vader van het college sinds meer dan 20 jaar heb omgegaan, zo verklaart deze, scheen die van Giovanni toch altijd iets bevoorrechts te hebben. Zijn zonden waren van die dagelijkse soort waarin ook grote heiligen door louter menselijke zwakheid gevallen zijn en bovendien uit hun aard zeer licht en niet opzettelijk door hem bedreven. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Cecotti zijn rector attent gemaakt op Bergmans uitzonderlijke deugd en van toen af is ook Tagliavia een bijzonder belang gaan stellen in de jonge Vlaamse fratello. Als we in Johannes aantekeningen onder datum van 14 maart 1620 lezen dat hij voortaan iedere zaterdag met pater rector zal gaan spreken, dan kan de uitnodiging daartoe best van Tagliavia zelf zijn uitgegaan. Nog geen 3 maanden later is deze echter uit Rome naar Palermo vertrokken, waar hij tot provinciaal van de Siciliaanse Jezuïeten was benoemd. Zijn late kennismaking met fratel Giovanni heeft hij nog een tijdje per briefwisseling voortgezet. Jammer genoeg zijn die brieven, evenals zoveel andere, welke Jan naar zijn overste in de Nederlanden schreef, niet bewaard gebleven. Als rector van het Romeinse college werd pater Tagliavia op 4 juni 1620 opgevolgd door pater Virgilio Cepari. Een buitengewoon mensenkenner was deze en een zeer ervaren zielenleider. Zijn hele leven haast heeft hij in het gezelschap en in de dienst van heiligen doorgebracht. Aloysius van Gonzaga had hij van zeer nabij gekend. Hij was zijn studiemakker tijdens de theologie en had toen reeds een aanvang gemaakt met het opstellen van zijn levensbeschrijving. De heilige Robertus Bellarmino was hun beider geestelijke leidsman en Cepari bleef ook later met de heilige kardinaal zeer bevriend. Gedurende tenminste 3 jaar was hij de biechtvader van de heilige Maria Magdalena de Pazzi. Hij schreef ook haar leven evenals dit van Franciscus Borgia en van de heilige Francisca Romana. Niemand beter dan hij kon de heiligheid ontdekken, ook wanneer deze zich verborg in het onopvallend gewaad van het gewone dagelijkse leven. Pater Cepari was nauwelijks enkele dagen in functie getreden, toen op maandag 15 juni in het kerkje van zijn college, de stoffelijke overblijfselen van Aloysius van Gonzaga met grote plechtigheid werden overgebracht naar de nieuwe kapel, rechts van het koor, waarvoor signor Tiberio Lancelotti een kostbaar marmer altaar geschonken had. Bij de processie stapte Bergmans als dienaar met een kandelaar voorop. Pater Croce, de assistent van pater-generaal voor de Italiaanse provincies, die Aloysius zowel te Rome als te Milaan goed had gekend, kreeg hem in het oog en werd zo getroffen door zijn ingetogen uiterlijk dat hij zich niet weerhouden kon pater Dirk Buys, zijn collega voor Duitsland, in het oor te fluisteren: "Die ginder ziet er een tweede Aloysius uit." De nieuwe Aloysius, die pater Croce bij het graf van de oude had ontdekt, ontdekte pater Cepari een paar dagen later op zijn kamer, waar fratel Giovanni, zoals het bij de halfjaarlijkse geloftevernieuwing geboden was, bij zijn rector over de zaken van zijn geweten spreken kwam. Dit moet voor Cepari een echte openbaring zijn geweest, want Giovanni was een openhartige natuur, en dat hij zo gemakkelijk met zijn overste over zijn innerlijke aangelegenheden praten kon, heeft hij immer voor een der grootste genade gehouden die God hem geschonken had. Zeker heeft Cepari Johannes vooral de beoefening van Gods tegenwoordigheid aangeraden. Hij was immers juist klaar met het drukken van zijn boek Esercizio della Presenza di Dio, een juweeltje van de Italiaanse mystieke literatuur, waarin hij met grote scherpzinnigheid beschrijft hoe de ziel door het actieve beleven van de goddelijke aanwezigheid stilaan bekwaam wordt om, indien haar tenminste de Heer zijn mystieke begenadigingen waardig keurt, in haar diepste wezen het bijzijn van haar hoogste goed rechtstreeks en met de zekerheid van de onmiddellijke ervaring te proeven en te genieten. Nu was Bergmans in het actieve beleven van Gods nabijheid sinds lang geen beginneling meer. Reeds als congreganist en nog veel meer als novice had hij er zijn werk van gemaakt en ook te Rome was hij daarmee voortgegaan. Zijn professor, pater Piccolomini, die hem sinds zijn aankomst aldaar van nabij had gadegeslagen, verklaart: "Niemand heb ik ooit gezien die zo bestendig en te allen tijden, zo gemakkelijk en als van nature met de zaken des hemels bezig was en in de goddelijke tegenwoordigheid verkeerde, en wat nog het meest verwonderlijke is, die tegelijk zichzelf zo present bleef en zo vol aandacht voor alles wat hem te doen stond en steeds bereid om al zijn medebroeders alle mogelijke diensten te bewijzen." Thank you. Weldra zou pater Cepari met groeiende verbazing ervan getuige zijn hoe fratel Giovanni langs steile wegen van beproeving en onthechting werd opgevoerd. Langzaam maar zeker naar die hoogte waar het opschouwen door de ogen des geloofs naar de alomtegenwoordige God plaatsmaakt voor de onmiddellijke mystieke ervaring, diep in de ziel van het goddelijke wezen zelf. In de zomer van 1620 hadden die geheimzinnige beproevingen voor Johannes nog geen aanvang genomen. Indien iemand in dit college de gave bezit van de tegenwoordigheid en de vereniging met God, dan is het wel fratel Giovanni, die onder het bidden geen verstrooiing kent. Zo verklaarde Cepari een jaar voor Bergmans afsterven, dus rond augustus 1620. En dat Giovanni toen zonder verstrooiing bidden kon, staat in schrille tegenstelling met wat enkele maanden later het geval was. Rond diezelfde tijd moest Jan zelf bekennen dat hij niet wist wat droefgeestigheid was en dat hij alleen op gezag van pater Rector, die de 30 juli in een geestelijke onderrichting de zaak behandeld had, erover meespreken kon. Ook dat zou spoedig anders worden. Wat in deze eerste maanden pater Cepari vooral moet hebben getroffen, is ongetwijfeld de stralende opgeruimdheid waarmee Giovanni, als was het slechts kinderspel, zijn programma van heiligheid in en door het gewone dagelijkse leven ten uitvoer bracht. Een verbazende prestatie was dit alleszins, want om uit ganser harte en met algehele toewijding te doen al wat je doet, zoals zijn voornemen luidde, en om zulks te blijven doen met de glimlach op de lippen, dag aan dag en uur na uur, daartoe is niet veel minder dan heldenmoed vereist. Welke was intussen tegen het einde van zijn tweede jaar, die sopra, Johannes' positie geworden in het kleine wereldje van het Romeinse college? Hij stond zeker bekend als een vlijtig student, maar was hij ook een knappe kop? Dat hij naar Rome was gezonden, betekende ongetwijfeld een uitverkiezing om reden van bijzondere begaafdheid. De dag zelf van zijn afsterven zal zijn rector tegenover pater van Doorn getuigen. Vlaanderen heeft een zoon verloren van wie het veel te verwachten mocht. Tegelijk verliest de sociëteit in hem iemand door God met zoveel talenten begiftigd dat hij, indien deze talenten hun volle wasdom hadden bereikt, bekwaam zou zijn geweest haar als generaal cum laude te besturen. Werd Cepari echter door zijn droefheid niet tot een lichte overdrijving verleid? Zeker, Giovanni was knap, maar toch waren er onder zijn gezellen nog knappere dan hij. In de geheime catalogus van 1619 wordt hij vermeld als van goed verstand, oordeel en prudentie. Maar van zijn 8 medestudenten in het fysica-jaar krijgen er 5 dezelfde quotering, terwijl 2 andere, Oliva en Laguna, zoals trouwens ook Penneman in de theologie, als zeer goed voor verstand, oordeel en prudentie staan aangeschreven. Oliva zelf heeft later getuigd dat zijn professor en zijn medestudenten steeds hadden gezegd dat Giovanni, zo hij al niet de eerste was, toch niemand boven zich had. Doch Oliva kon natuurlijk niet zeggen dat hij zelf nog hoger genoteerd stond dan zijn vriend. Op zijn eindexamen zal Jan echter tonen dat hij inderdaad bij de beste thuis hoorde. Misschien viel de stille, rustige Giovanni minder op dan sommige van zijn uitbundige Italiaanse medebroeders. Zijn Vlaamse natuur drukte inderdaad ook op de studie haar stempel. Hij was meer degelijk dan schitterend. In zijn geschriften treft ons telkens, naast een gemis aan spelende en scheppende fantasie, de sterk verstandelijke inslag van zijn betoog. Zelfs in zijn ascetische aantekeningen is ieder besluit streng met redenen omkleed. Hij was zeer scherpzinnig en had oog voor de minste bijzonderheden. In het geestelijke had de ongewone fijnheid van zijn zelfontleding hem op de rand van het scrupuleuze kunnen brengen. Indien hij, zoals zij zelf en zijn leiders bij herhaling hebben getuigd, nooit in gewetensangsten verviel, dan had hij dit te danken aan het tegengewicht van zijn blijde opgeruimdheid en van zijn vertrouwende overgave aan de leiding van zijn overste. Hij was niet kritischer dan zijn tijd en had een voorliefde voor het argumentum autoritatis. Hij kon de ingewikkeldste vraagstukken uitrafelen en dan met een zekere zwier tot een paar bevattelijke punten terugbrengen. Vooral die gave zou hij goed kunnen gebruiken indien hij ooit, wat mogelijk was, een professoraat zou bekleden aan een van de grote studiehuizen van zijn orde. Een noorderling in het zuiden, een zuiderling in het noorden, komen in de vreemde omgeving wel eens niet tot hun volle recht. Het Romeinse college telde meer dan 200 bewoners, bijna allen van verschillende nationaliteit. Zo schrijft Jan naar Froment niet zonder een lichte overdrijving. Immers, de Italianen bleven onbetwist de talrijkste groep. Bij deze grote verscheidenheid van nationaliteiten begrijpt men nog beter de leuze van Giovanni's eerste rector, Tagliavia. Te Rome leeft men op zijn Romeins. Alleen reeds voor de Unio Animarum, de broederlijke eensgezindheid, was een zekere eenvormigheid onvermijdelijk op de plaatselijke toestanden afgestemd, een gebiedende eis. Toch was het geen denkbeeldig gevaar dat de forastieri, de buitenlanders, daardoor tekort gedaan werden. In een voor de hoogste overheid bestemd rapport, De Unione Animarum, had indertijd pater Paulus Hofeus, na Canisius, de meest bekende Duitse jezuïet van de eerste generatie, erop gewezen dat er meer rekening diende gehouden te worden met de gezondheid van hen die van een andere natie zijn, door een grote betuiging van welwillendheid en caritas. Men zou er dus over moeten waken dat de vreemde medebroeders op het punt van gunsten, lichamelijke geriefelijkheden, betere kleding, recreaties steeds de eerste zouden zijn voor de landskinderen. En men zou geen enkele overste in zijn officie mogen behouden die niet ijverig daarvoor zorgde. Fratel Giovanni had zich onvoorwaardelijk aangesloten bij de Romeinse levenswijze. Hij volgde daarbij slechts het voorbeeld na en het woord van Tagliavia. Geen dispensaties vragen, is dan ook een van de voornemens die we telkens weer in zijn geestelijke aantekeningen aantreffen. Ook bij zijn Italiaanse en andere medebroeders had de Vlaamse fratello zich onvoorwaardelijk aangesloten. De eerste kennismaking, gelijk we reeds zagen, was voor beide partijen een verrassing geweest. Hij was aantrekkelijk en hij werd aangetrokken. En, al bevond men hem spoedig ernstiger dan hij scheen, toch bleef hij ook na die ervaring zeer sympathiek. Weliswaar om andere redenen dan aanvankelijk het geval was geweest. Daar was op de eerste plaats zijn buitengewone gedienstigheid bij het uitlenen van zijn schriften en het houden van repetities. Zeer voorkomend om anderen te helpen, zo getuigt zijn kamergezel Alfaroli, liet hij, als ik hem om uitleg verzocht, al zijn bezigheden staan en gaf zich volledig aan het beantwoorden van mijn vraag, zonder enig vertoon van superioriteit. Anderen, die hem om repetitie hadden verzocht, vertellen dat hij ze zelf daarvoor kwam opzoeken, alsof hij de aanvrager was geweest en niet zij. Dienstbetoon, vooral als het totaal onbaatzuchtig is, maakt iemand gauw sympathiek. Maar met zijn dienstbetoon alleen kan Giovanni niet die algemene en blijvende sympathie hebben gewonnen, waarvan zoveel getuigen gewagen. Daar was immers wel het een en ander in zijn doenwijze dat ook tot minder gunstige reacties had kunnen leiden. Zijn uitzonderlijke deugd, zijn hardnekkig vasthouden aan iedere regel en aan ieder voorschrift, moet voor meer dan één als een verwijt zijn geweest voor eigen minder vurig gedrag. Daar kwam nog bij dat Giovanni in de recreatie een bijna gebiedende voorliefde aan de dag legde voor het zogenaamde geestelijke gesprek. Wat hij daarmee bedoelde, leert ons een aantekening van hem van 21 maart 1620. Zich hoeden voor het beluisteren van wereldse gesprekken, geruchten en bovenal geroddel. Spreken over God of om God, ofwel zwijgen. Vanzelfsprekend werd in zijn omgeving dikwijls met zuidelijke heftigheid gediscussieerd over onderwerpen die niet in de goede categorie thuishoorden. Kwam hij in zo'n groepje terecht, dan wachtte hij geduldig tot men even zweeg om met een fijne zet de leiding over te nemen. Langzamerhand trok hij zo het gesprek naar zich toe, verhaalt pater Bargagli, en hij hield het gaande op een manier die zijn gezellen opvrolijkte. Na een tijdje hoefde hij zich slechts te vertonen om aanstonds alle flauwe aardigheden te doen ophouden. Daar wil Giovanni niet van weten, waarschuwde men, en vanzelf werd het gesprek op een hoger pijl gebracht. We moeten wel aannemen dat hij bij zo'n handelwijze door een zeer ontwikkeld en fijnspeurend tactgevoel werd geholpen. En dat niet iedereen over de handigheid of de wil beschikte om hem op die weg te volgen, zal wel niemand verwonderen. Jan kon op zijn moeilijk terrein zeer onderhoudend zijn. Hij had zijn zakken vol met aardige verhaaltjes uit de geschiedenis van zijn orde, kende verder een aantal van die leuke middeleeuwse legenden waarin de duivel er zo heerlijk tussengenomen wordt, en wist die zo handig aan de man te brengen dat het genoeg was om er de opgeruimdheid in te houden bij allen, getuigt Ramignani. Het was wonder, vertelt van zijn kant Niklas Radkai, hoeveel kracht hij in zijn woorden had, zo dat hij de andere of zij het wilde of niet tenslotte naar zijn mening overhaalde en van hen gedaan kreeg wat hij wilde. Die kunst om zijn gezellen mee te krijgen had men reeds te Mechelen bij hem waargenomen. Te Rome was ze nog zoveel opmerkelijker bij een forastiere, een vreemdeling, die de radheid van tong en de felle bewegelijkheid miste van zijn Italiaanse medebroeders. Het meest opvallende in dat alles is wel dat er in Jans handelwijze, hoe uitzonderlijk dan ook, geen zweem van zonderlingheid te bespeuren viel. Talrijke getuigen hebben dit met klem bevestigd en pater Cepari heeft er al zijn Italiaans bij te pas gebracht om Bergmans bijzondere behoorlijkheid te typeren. Ernst zonder aanstellerigheid. Opgeruimdheid zonder lichtzinnigheid, met daarbij een innemende zachtheid, een aanvalligheid in de omgang, die hem tot ieders vriend maakte. Tot ieders vriend. Van pater Cociglia hebben we een merkwaardig getuigenis. Giovanni was zo onverdeeld gemeenzaam met allen, dat ieder die met hem enigszins vertrouwelijk is omgegaan, meent dat hij zijn particuliere en intieme vriend is geweest. Waaruit valt op te maken dat Jan Scribani's aanbeveling "Hoed u voor bijzondere vriendschappen" op een werkelijk superieure manier heeft opgevolgd. Wat nochtans niet zeggen wil dat hij geen voorkeur voelde voor enkele van zijn medebroeders. De te mijden vriendschap herkende hij aan het volgende teken. Wanneer zij voor de vriend aanleiding wordt tot het overtreden van de regel. Tot zijn meer intieme vrienden behoorde ongetwijfeld de Italiaan Oliva, zijn landgenoot Willem van Aalst en, in het laatste jaar, de Hongaar Niklas Radkai. Deze laatste vriend was hem door rector Cepari zelf aan de hand gedaan. Radkai, zeer levendig van aard, had te vechten met moeilijkheden die zijn roeping in gevaar konden brengen. In zijn omgang met Giovanni had hij echter een steun gevonden en Cepari had hem toegestaan, geregeld met zijn Vlaamse vriend, al zijn zaken, ook die van zijn geestelijk leven, te bespreken. Jan Bergmans heeft werkelijk veel van de jonge Hongaar gehouden. Toch bleef hij ook tegenover hem de man van de regel. Het kwam wel eens voor, zo vertelt Radkai zelf, dat ik buiten de recreatietijd een praatje wilde beginnen. Doch met Giovanni lukte dat nooit. Hij gaf me met een paar woorden antwoord, ofwel, wat meer gebeurde, zag me glimlachend aan en zei dat het nu het ogenblik niet was om te praten, maar dat hij me met genoegen te woord zou staan in de recreatie. Een andere maal, zo verhaalt Radkai nog, begreep hij, uit wat ik hem zegde, dat ik kwaad was op pater rector en op nog een andere pater, en vermeed ze te zien of te spreken. Ik vroeg hem echter daarover te zwijgen. Hij antwoordde, mijn beste Nicolaas, zeg me alsjeblieft nooit iets dat ik niet aan de overste mag bekendmaken. Hij beloofde echter voor ditmaal niets te zullen zeggen, op voorwaarde dat ik me met die paters verzoenen zou. En hij voegde erbij dat hij die verzoening met zijn gebed van God zou afdwingen. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek over Johannes Bergmans van Diest, geschreven door pater Schoeters, en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 4, te Rome, bij onderwerp 5, innemende heiligheid. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende keer.